Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan Dr. Anders W.F. van der Ree uit Capelle aan de IJssel. Aart van Andel is vanmiddag de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 27, 1 en 2. Schriftberijmingen 27, de verzen 1 en 2 zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 16, de verzen 1, 3 en 6. Psalm 16, de verzen 1, 3 en 6 zingen we na votum en groet. Na het gebed, het lied van de zondagsschool, dat is Psalm 32, vers 1, in de nieuwe berijming. Psalm 32, vers 1, in de nieuwe berijming zingen we na het gebed, het lied van de zondagsschool. Na de schriftlezing. Psalm 10, de verzen 1, 3 en 5, in de nieuwe berijming. Psalm 10, de verzen 1, 3 en 5, in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 33, de verzen 6, 7 en 8. In de nieuwe berijming. Psalm 33, de verzen 6, 7 en 8. In de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Dan zingen we rond de geloofsbelijdenis uit het liedboek van gezang 440. Voor de geloofsbelijdenis de verzen 1 en 3. En na de geloofsbelijdenis de verzen 2 en 4. Voor de geloofsbelijdenis zingen we gezang 440, de verzen 1 en 3. En na de geloofsbelijdenis zingen we de verzen 2 en 4. De schriftlezing is uit het Oude Testament, uit het eerste boek Koningen. Het eerste boek Koningen, hoofdstuk 21. De schriftlezing vanmiddag is uit het eerste boek Koningen, hoofdstuk 21. Er staat geen tekst vermeld. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, hier in de kerkzaal en thuis, allemaal die met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger is dominee Van der Ree uit Capelle aan de IJssel. Er zijn verder geen bijzondere mededelingen. En we zetten de dienst voort met het zingen van schriftberijming 27, versen 1 en 2. Al een gezegende dienst gewenst.
Recht uw harten tot God. Onze hulp verwachten wij van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van geslacht tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. O Heere, mijn erfdeel en mijn beker, gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren vielen mij in liefelijke dreven, ja, mijn erfdeel bekoort mij. Elke Israëliet kreeg een erfdeel in het land Kanaan en hij ontving dat van God, zo beleefde hij dat. En daar willen we ook in deze dienst over horen en nu dus ook over zingen met Psalm 16, daarvan de versen 1, 3 en 6. Psalm 16, vers 1, 3 en 6. Thank you. wij nu bidden en danken. Heere God, God van Israël, van Abraham, Isaac en Jacob. U die in uw Zoon, de Heer Jezus, ook onze Vader wil zijn. Wij danken u dat we voor de tweede keer op deze dag hier in uw huis mogen komen. Hier in dit huis, bedehuis, waar we geoefend worden in het dienen van u, opdat we weggezonden worden de wereld in en dat ook zullen doen met de daad, u dienen, uw liefde weerspiegelen, Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u ons in de gelegenheid stelt om hier te zijn en dat u ons daarmee zo een stukje geeft, een plek geeft onder de verkondiging van uw woord. Ja, Heere, dat u ons een plekje gunt binnen uw koninkrijk. Want Heere, daar gaat het over. Het is de verkondiging van het evangelie. De goede boodschap dat het koninkrijk der hemelen nabij is gekomen. Ja, dat het in uw Zoon, de Heer Jezus, al gekomen is en toch ook nog niet. Omdat we nog op weg zijn naar die hemelse toekomst. Als u, Heer Jezus, terugkomt op de wolken. En als alle oog u zal zien, als u alles nieuw maakt en uw kerk op aarde verzamelt tot het eeuwige leven. Heren, dan zijn wij mensen onderweg. Wij ploeteren wat voort hier in deze onverloste wereld die zo vol ellende is. Ellende die we ook aan den lijve zelf kunnen ervaren van tijd tot tijd. Of misschien ook al wel heel lang. Maar u wilt ons in de diensten die we mogen beleggen met elkaar en als we luisteren naar uw woord, oog geven op de toekomst. Heere, wat is dat geweldig. Dat u dat doet. Dat u ook ons als volkeren uit de heidenen niet alleen laat. Niet alleen hebt gelaten, maar dat uw heil ons wordt bekendgemaakt. Dat u ons het levenspad bekend maakt. Zodat het vooruitzicht ons nu al zal verheugen. Dat we blij worden om uw gunst en genade. Dat we vol worden, Heere, van uw geest. Ja, dat we zelfs al iets mogen proeven en mogen zien van het zalig hemelleven dat u geeft omwille van het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Heere, geef ons daar ook vanmiddag zicht op. Wilt u ons dat laten zien? Geef dat aan jongeren, aan ouderen, aan ons allemaal, hier in de kerk of thuis. Heere, wij zijn van uw zegen afhankelijk, onthoud ons die niet. Wij bidden u, Heere, of u niet alleen hier bij ons, maar op al die plaatsen wil zijn waar op deze dag uw woord wordt verkondigd. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden, Heere? Als mensen samenkomen om u te loven en te dienen, om uw naam te belijden. Heere, wilt u uw koninkrijk uitbreiden in de breedte, in aantallen. Want daarin wordt u groot gemaakt, Heere. Maar ook in de diepte. Ook in de liefde die we, het geworteld zijn in de liefde die u ons bekend maakt, Heere Jezus. We danken u dat u verder gaat met uw werk. En dat alles toewerkt naar dat ene moment waarop u komt. Of waarop wij u zullen ontmoeten, Heer Jezus. Heer, we bidden u om de komst van uw Heilige Geest in ons midden. Wilt u die geest geven in spreken, in luisteren, wanneer we spelen op het orgel of als we als koster dienen, welke taak we ook hebben. Als we straks de leiding geven aan de zondagsschool, Heren, wilt u een ieder die geest geven, die ons in alle waarheid leidt en die ons die blijdschap ook geeft en uitstort in ons hart. Getrouwe God, zo komen wij tot u. Wij willen u dit alles bidden. In afhankelijkheid. U bent helemaal niets aan ons verplicht. Wij zijn zondige mensen. Maar wilt u ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus? Willen van het bloed dat Hij gestort heeft. Wees ons genadig. Amen. Wij zingen nu Psalm 32 vanuit de Nieuwe Berijming, het eerste vers. Dat is het lied van dat de kinderen van de zondagsschool hebben geleerd. En daarna mogen de kinderen ook naar de zondagsschool gaan. Wij willen vanmiddag een gedeelte lezen uit het Oude Testament. 1 Koningen 21 is de schriftlezing voor deze middag. En nadat we dat hebben gelezen, zingen we uit Psalm 10 vanuit de Nieuwe Berijming de versen 1, 3 en 5. Psalm 10, vers 1, 3 en 5. Vers 5 zingen wij: Heer God, sta op, vergeet de armen niet, maak de hoogmoedigen voorgoed te schand. Dat zijn natuurlijk nogal woorden die je daar zingt. Maar na de schriftlezing denk ik dat u dat toch mee kunt zingen. En zult zien hoe je die woorden ook mag plaatsen. Psalm 10, 1, 3 en 5 na de schriftlezing uit 1 Koningen 21. Hierna gebeurde het volgende. De Israëliet Nabot had een wijngaard te Jezreel gelegen naast het paleis van Achab, de koning van Samaria. En Achab sprak tot Nabot: geef mij toch uw wijngaard, opdat hij mij tot moestuin zij, want hij ligt vlak naast mijn huis. Dan zal ik u een betere wijngaard daarvoor in de plaats geven. Of indien gij dit liever hebt, wil ik u het geld van de koopprijs geven. Maar Nabot zei tot Achab: daarvoor beware mij de Heere, dat ik de erfenis van mijn vaderen aan u zou geven. Toen kwam Achab in zijn huis, gemelijk en toornig over het woord dat de Israëliet Nabot tot hem had gesproken, namelijk dat hij gezegd had: ik zal u de erfenis van mijn vaderen niet geven. En hij legde zich neer op zijn bed, keerde zijn gezicht om en wilde niets eten. Daarop kwam zijn vrouw Izebel bij hem en sprak tot hem: waarom zijt gij zo gemelijk gestemd dat gij niets eten wilt? Toen sprak hij tot haar: ik heb met de Israëliet Nabot gesproken en tot hem gezegd: geef mij toch uw wijngaard voor geld, of indien ge dat liever hebt, wil ik u er een wijngaard voor in de plaats geven. Maar hij zei: ik geef u mijn wijngaard niet. En daarop zei zijn vrouw Izebel tot hem: gij oefent nu eens koninklijke macht uit over Israël. Sta op en eet, laat uw hart vrolijk zijn, ik zal u de wijngaard van de Israëliet Nabot geven. Toen schreef ze brieven in de naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel en zond de brieven aan de oudsten en de edelen die bij Nabot in zijn stad woonden. In die brieven had zij al dus geschreven: roept een vaste uit en zet Nabot op de eerste plaats van het volk. Zet voorts twee mannen tegenover hem, nietswaardige lieden, die al dus van hem moeten getuigen: gij hebt God en de koning vaarwel gezegd. Voer hem dan naar buiten en stenig hem, zodat hij sterft. Toen deden de mannen van zijn stad, de oudsten en de edelen die in zijn stad woonden, zoals Izebel hun had opgedragen, zoals geschreven stond in de brieven die zij hun gezonden had. En ze riepen een vaste uit en ze zetten Nabot op de eerste plaats van het volk. Daarop kwamen de twee mannen, nietswaardige lieden, gingen tegenover hem zitten. En deze nietswaardige lieden getuigden van Nabot ten overstaan van het volk aldus: Nabot heeft God en de koning vaarwel gezegd. Toen voerden zij hem buiten de stad en wierpen stenen op hem, zodat hij stierf. Vervolgens zonden zij aan Izebel bericht: Nabot is gestenigd, hij is dood. Zodra Izebel hoorde dat Nabot gestenigd en dood was, zei Izebel tot Achab: sta op, neem de wijngaard van de Israëliet Nabot in bezit, die hij weigerde u voor geld te geven, want Nabot is niet meer in leven, maar hij is dood. En zodra Achab hoorde dat Nabot dood was, stond hij op om naar de wijngaard van de Israëliet Nabot te gaan en die in bezit te nemen. Toen kwam het woord des Heren tot de Tisbiet Elia: maak u gereed, ga Achab, de koning van Israël, die te Samaria woont, tegemoet. Zie, hij is in de wijngaard van Nabot, waarheen hij gegaan is om die in bezit te nemen. En dan zult gij tot hem spreken: zo zegt de Heren. Hebt gij gemoord en ook in bezit genomen? Voort zult gij tot hem spreken: zo zegt de Heere, ter plaatse waar de honden het bloed van Nabot gelekt hebben, zullen de honden ook uw bloed lekken. Toen zeide Achab tot Elia: hebt gij mij gevonden, mijn vijand? Daarop zei hij: ik heb u gevonden, omdat gij u verkocht hebt om te doen wat kwaad is in de ogen van de Heer. Zie, ik doe onheil over u komen en ik zal u wegvegen en ik zal van Achab allen van het mannelijk geslacht uitroeien, van hoog tot laag in Israël. Dan zal ik uw huis gelijk maken aan dat van Jerobeam, de zoon van Nebat, en aan dat van Baza, de zoon van Achia, wegens de ergernis die gij hebt verwekt, waardoor gij Israël hebt doen zondigen. En ook aangaande Izebel heeft de Heere gesproken: de honden zullen Izebel verslinden aan de voorwal van Jezreel. Wie van Achab in de stad sterft, die zullen de honden verslinden. En wie op het veld sterft, die zal het gevogelte des hemels verslinden. Nooit is er iemand geweest die zich zo verkocht heeft als Achab om te doen wat kwaad is in de ogen van de Heere, waartoe zijn vrouw Izebel hem heeft aangezet. Ja, hij heeft zeer gruwelijk gehandeld door de afgoden achterna te lopen, geheel zoals de Amorieten gedaan hebben, die de Heere voor het aangezicht van Israël verdreven heeft. En zodra Achab deze woorden hoorde, scheurde hij zijn kleren, deed een rouwgewaad om zijn lichaam en vastte. Ja, hij legde zich in rouwgewaad te rusten en liep met lome tred. En toen kwam het woord des Heren tot de Tisbiet Elia: hebt gij gezien dat Achab zich voor mij verootmoedigd heeft? Omdat hij zich voor mij verootmoedigd heeft, zal ik het onheil in zijn dagen niet doen komen. In de dagen van zijn zoon zal ik het onheil over zijn huis doen komen. Tot zover. Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 33, versen 6, 7 en 8. Psalm 33, vers 6, 7 en 8. Wij staan in deze middagdienst stil bij 1 Koningen 21 en de laatste drie versen van dat hoofdstuk. Zodra Achab deze woorden hoorde, scheurde hij zijn klederen, deed een rouwgewaad om zijn lichaam en vastte. Ja, hij legde zich in rouwgewaad te rusten en liep met lome tred. En toen kwam het woord des Heren tot de Tisbiet Elia: hebt gij gezien dat Achab zich voor mij verootmoedigd heeft? Omdat hij zich voor mij verootmoedigd heeft, zal ik het onheil in zijn dagen niet doen komen. In de dagen van zijn zoon zal ik het onheil over zijn huis doen komen. En het thema voor de preek is: het bloed roept. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, u heeft ze vast wel gezien, die uitgelaten reacties van de week op de dood van Osama bin Laden. Zodra president Obama voor de televisie had gezegd dat de grote aartsvijand van Amerika in een vuurgevecht was omgekomen, gingen heel wat met name jonge mensen de straat op. Als waren ze supporters, verzamelden ze zich bij het Witte Huis en andere belangrijke plekken en pleinen in het land. En opgetogen riepen ze dat de duivel gevangen en gedood was. Dat Amerika toch sterker was, toch had gewonnen. Ik weet niet hoe het u verging bij het zien van die beelden, maar ik zag ze toch wel met wat gemengde gevoelens. Zeker, Osama bin Laden lijkt een belangrijke spil te zijn geweest in de vele aanslagen die er de afgelopen jaren zijn geweest. Kleeft heel wat bloed aan zijn handen. Maar toch zat er ook iets engs in die reacties. Het fanatisme waarmee de dood van bin Laden werd begroet. De uitgesproken teksten en leuzen die werden meegedragen op in de haast geschreven borden en spandoeken. Je proefde er eigenlijk eenzelfde soort fanatisme achter, dat je ook aan de andere kant proefde wanneer er weer zo'n videoboodschap de wereld in werd gestuurd door Al-Qaeda. Wat zit er achter die, misschien in onze ogen, wat al te uitgelaten reactie van de Amerikanen? Zou het niet vooral dit zijn? Het bloed van die meer dan 2600 doden die omkwamen bij de aanslag in New York op de Twin Towers, het WTC. Bloed dat vele jaren om vergelding had geroepen. En nu is die vergelding er. Bin Laden is dood. Het bloed roept. Gemeente, jongens en meisjes, zo noemen we dat wel. Als iemand een moord gepleegd heeft, is dat heel erg. Maar als de dader niet gepakt wordt en berecht, dan is dat eigenlijk dubbel zo erg. Want het bloed roept. Het roept om straf voor de misdadiger. Het bloed roept. Dat is ook het thema voor de preek van deze middag. Want in het gedeelte dat we hebben gelezen wordt er ook iemand vermoord. En hoe? Op een oneerlijke, slinkse manier. Er vindt een rechtszaak plaats, maar met recht heeft het niets van doen. Nabot en ook zijn zonen, zo weten we uit 2 Koningen 9, worden omgebracht. En is dan het berouw van Achab waarover je leest aan het einde van dat hoofdstuk, is dat berouw van Achab dan niet al te gemakkelijk en te goedkoop? Het bloed roept immers. Laten we eens op twee dingen letten in deze geschiedenis. Allereerst op wat nu eigenlijk Achab's zonde is. Wat de diepte daarvan is. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? En ten tweede dan vervolgens op Achab's berouw. Want op zijn zonde volgt berouw. Dat vinden we terug in vers 27 tot 29. En de Heere reageert daar ook op dat berouw van Achab. Maar eerst dus Agab zonde. In hoofdstuk 21 komen we Agab tegen in zijn paleis en het is allemaal behoorlijk privé wat we hier lezen. In het vorige hoofdstuk was Agab nog een onderdeel geweest van de wereldpolitiek van zijn dagen. Tot twee keer toe heeft hij Ben-Hadad, de koning van Aram van Syrië, gevangen genomen. Tweede keer zelfs zo dat hij Ben-Hadad werkelijk in handen heeft. Hij kan met hem doen wat hij wil. Maar uiteindelijk besluit Agab om zijn leven te sparen. En dat lijkt heel barmhartig, maar er zit wat achter. Ben-Hadad biedt Agab allerlei handelsvoordelen met Aram aan. En Agab die gaat akkoord. Hij spaart het leven van Ben-Hadad in ruil voor economische welvaart. Maar dan komt er een profeet naar Agab toe. En die maakt hem duidelijk, het is niet goed wat je gedaan hebt, Agab. Je hebt Ben-Hadad in het leven behouden, maar je had hem moeten ombrengen, want het bloed roept. Het roept om vergelding. En Ben-Hadad is een vijand van Gods volk, van God zelf. Hij is uit op de vernietiging van Israël. Het is niet goed wat jij gedaan hebt, Agab. En in Ben-Hadads plaats zul jij sterven. Agab hoort de boodschap van die profeet aan en aan het einde van hoofdstuk 20 staat er dat hij gemelijk en toornig naar huis loopt. Oftewel, hij is verontwaardigd en boos. En zo komen we dan in hoofdstuk 21 opnieuw tegen. En dit keer vanwege iets in de, om maar zo te zeggen, de privésfeer. Agab heeft een buurman, Nabot. En Nabot heeft een grote wijngaard waar Agab zijn oog op heeft laten vallen. Hij ziet dat stuk grond als een prachtige en misschien ook wel noodzakelijke uitbreiding van zijn landgoed. Het moet moestuin worden. Maar dan gaat hij in onderhandeling en de uitkomst is dat hij als een klein kind verontwaardigd en boos op zijn bed ligt te mokken. Want Agab doet Nabot een vorstelijk aanbod. Hij krijgt op een andere plek een veel betere wijngaard. Of als Nabot dat liever heeft, dan krijgt hij er een groot geldbedrag voor. Maar Nabot weigert. Waarom doet Nabot dat, gemeente? Daar zit meer achter dan je op het eerste gezicht zou denken. Nabot wil zijn wijngaard niet verkopen. Hij zegt, daarvoor bewaren mij de Heere. Dat heeft dus iets te maken voor Nabot met God. Daarmee zou hij de erfenis van zijn vaderen verkwanselen. En dan moet ik u een beetje uitleggen hoe dat in Israël lag. Ooit was het land verdeeld tussen de 12 stammen. Toen onder leiding van Jozua Kanaan was ingenomen. En zo had elke familie zijn eigen stukje land, grond gekregen. En dat was meer dan alleen een stukje grond wat je eventueel ook weer kunt inruilen voor een ander stuk. Nee, daar zat een geloofsaspect aan. Dat stukje grond betekende voor een Israëliet eigenlijk een stukje tastbare belofte van God. Dat had de Heere toch aan de Israëlieten beloofd. Dat ze zouden mogen wonen in een land dat overvloeit van melk en honing, waar het zo goed toeven is. Nou, dat was jouw stukje. Daar waren de meetsnoeren omheen gegaan. Dat was voor jouw zonen, dat kwam van jouw vaderen af. Dat mocht jij erven. Een stukje van Gods belofte. Een stukje waar je als Israëliet verwachting van had. God zou zegenen, daar in Kanaan. Nou, dit is mijn stukje zegen. En daarom is dat ene stukje land voor Nabot onvervangbaar, gemeente. Op dat ene stukje, daar werd je geboren en ook begraven, bij je vader. En in de wet van Mozes was het zo geregeld dat je alleen in het uiterste geval je eigen stuk land mocht verkopen. Maar later, in het jubeljaar, moest het altijd weer aan de voormalige eigenaar worden teruggegeven. Het is voor Nabot onvervangbaar. Het is het teken van Gods goedheid en trouw in zijn leven. Denk aan wat we hebben gezongen in Psalm 16. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Naboth kijkt als het ware naar zijn wijngaard en vervolgens naar God. Dat is mijn erfenis, wat ik van u heb ontvangen. Dit geeft u aan mij, getrouwe God. U wilt mijn God zijn. En daarom weigert hij. Daaruit blijkt overigens wel wat voor iemand Naboth moet zijn geweest. Een van die 7000 die in de dagen van de profeet Elia hun knie niet voor de Baal had gebogen. Niet bezweken onder de verleiding andere goden te gaan dienen. Naboth houdt vast aan Gods woord en Gods wet. Hij dient de Heere. Hij houdt vast aan wat God heeft beloofd. Daar op dat stukje land zal ik jou zegenen. En als je dan nog eens naar Achab kijkt, gemeente, die daar in zijn bed ligt te mokken, met een boos hart, want hij krijgt zijn zin niet. De Heer heeft gezegd, gij zult niet begeren, bezit van je naaste. Maar Achab die geeft dan alle begeerte plaats. Dat had hem ook al geleid toen hij Ben-Hadad het leven had gespaard in ruil voor economische betrekkingen. Het geldt ook nu. Want als je zo nog eens naar Achab kijkt, dan is hij niet alleen kinderachtig, maar dan wordt hier ook duidelijk wat zijn zonde ten diepste is. Achab stelt zijn eigen plannen boven Gods wil. Hij loopt geweldig tegen de wil en de beschikking van God aan. Hij ergert zich enorm. Hij ervaart Naboths geloof, Naboths vasthouden aan Gods belofte als iets wat hem dwarsboomt. En hij wordt er van binnen boos en verontwaardigd over. En dan komt Izebel binnen. Ze vraagt waarom Achab zo boos en verontwaardigd is. Nou zegt Achab, dat komt omdat Naboth zijn wijngaard niet wil verkopen. Hij zegt er niet bij dat het te maken heeft met diens geloof. Misschien dat Izebel dat ook niet eens heeft geweten. Want Izebel die kwam uit het buitenland. Die was van heidense afkomst, niet vertrouwd met de wet van Mozes. Maar ze vindt Achab dan vooral ook een slappeling. Oefen nou eens koninklijke macht uit, man. Recht je rug is als koning. Wie heeft het nou voor het zeggen? Jij toch zeker? En Achab die gaat er zo in mee. Hij leent zijn zegelring aan haar uit. En zo krijgt Izebel de kans om Naboth en zijn zonen om te brengen. En dan is de weg vrij voor Achab om de wijngaard in bezit te nemen. Want dat was zo geregeld, wanneer iemand stierf en die liet geen zonen na, dan verviel zo'n stuk land aan de koning en die moest het dan vervolgens weer opnieuw verdelen onder zijn onderdanen. Met Achab's zonde heeft dus allerlei kanten. Begeerte, meer willen dan je nu hebt en daar zo door in beslag genomen worden dat je letterlijk over lijken gaat. En ook slapheid. Achab laat Izebel haar gang gaan en hij gaat er zo in mee. Maar gemeente, vooral dus is de zonde van Achab toch wel dit, dat hij Gods ordening, Gods woord en wil, dat hij daar geen enkele rekening mee houdt. Hij gaat zijn eigen gang. Hij zoekt zijn eigen heil. Zijn eigen geluk. En hij gaat over lijken. En dan roept het onschuldige bloed van Naboth en zijn zonen gemeente. Wat is het onrechtvaardig wat hier gebeurt. Die sterke koning Achab en zijn vrouw Izebel. Ze misbruiken hun macht. En Naboth, die arme Naboth. Dat kan niet doen. Gemeente, hoeveel Naboths zouden er niet in deze wereld zijn? Ook vandaag. Hoeveel mensen ervaren ditzelfde nu niet? Dat hen onrecht wordt aangedaan, maar ze kunnen er helemaal niets aan doen. En degene die onrecht doet is sterk en machtig en zij zijn onmachtig. Hoeveel mensen worden niet net als Nabot vanwege hun geloof verdrukt en vernederd? Ja, zelfs omgebracht. Maar dit valt wel op dat Nabot kennelijk standvastig is gebleven. Hij heeft niet ergens tijdens dat proces, wat eigenlijk maar een schijnproces is geweest, gezegd, nou goed dan, bij nader inzien ga ik alsnog in op het aanbod van Agab. Ik verkoop het wel. Nee, Nabot is bij zijn standpunt gebleven. Hij is, om het zo te zeggen, bij die belofte van God gebleven. Dat heeft hij vastgehouden. Bij dat stukje grond, wat meer is dan alleen maar een stukje grond. Het is het teken van Gods trouw. Maar het kost hem wel zijn leven. En laat God dat nou allemaal zomaar toe. Ziet hij het niet? Dat onrecht. Ja, gemeente, hij ziet het wel. Het bloed roept immers. Wij leven in een land waar via de rechter ook iets van vergelding is. Maar zelfs in ons land wordt niet altijd de dader van een misdrijf gevonden en veroordeeld. Maar God ziet al het onrecht dat er in deze wereld gebeurt. En dat kan dan onrecht in het groot zijn, met zelfs de dood van mensen tot gevolg, maar ook het onrecht in het klein. Zoals dat ook gewoon onder ons kan voorkomen. Als je op school wordt gepest. Of wanneer je financieel in je zaken ernstig benadeeld bent. Misschien is er bij je ingebroken. Spullen weggehaald die emotionele waarde voor je hadden. En je staat machteloos. Of je ervaart onrecht door wat anderen over je zeggen. Wat ze achter je rug om roddelen. Gemeente, eenmaal zal er recht worden gesproken. Over die mensen die misschien nooit de krant hebben gehaald. Mensen die werden omgebracht in burgeroorlogen. Die het leven lieten door geweld, misdaad. Door verdrukking, uitsluiting. Ja, zeker ook de martelaren omwille van het geloof. Hun bloed roept. En eenmaal zal het allemaal aan het licht komen. Wanneer Christus terugkomt, dan zal er over dat bloed recht worden gesproken. Dan zal worden recht gezet wat scheef staat. De gemeente, op die manier kan het laatste oordeel ook iets van troost zijn. Een troost voor die mensen die in gevangenissen zitten vanwege hun geloof, onze broeders en zusters. Of in werkkampen in Noord-Korea bijvoorbeeld. En voor vele anderen meer. Mensen die onrecht hebben geleden, God ziet het. En eenmaal rekent Hij er definitief mee af. Het bloed roept. Maar gemeente, dan moeten we ook gaan letten op het tweede. En dat is Agabs berouw. Want dan is Nabot omgebracht en Elia die heeft aan Agab laten weten wat de Heere ervan vindt. Elia had weer de opdracht gekregen om naar Agab toe te gaan en hem het oordeel over zijn daden bekend te maken. En zo zegt Elia, waar de honden het bloed van Nabot hebben opgelikt, zullen ze ook het bloed van Agab oplikken. En ze zullen het lichaam van Izebel verscheuren. Verschrikkelijk als je het leest, gemeente. Maar dan lezen we opeens hoe er toch iets bij Agab verandert. Want zodra hij de woorden van Elia hoort, scheurt hij zijn kleren, doet hij een rouwgewaad om, gaat hij vasten. En zelfs in de manier van lopen laat Agab zien dat hij berouw heeft. Hij heeft berouw. En nou kun je daar gemakkelijk cynisch over doen. We zeggen wel eens, ja, het berouw komt na de zonde. En daar wordt dan mee bedoeld dat je wel berouw kunt hebben. Dat je wel kunt zeggen, het spijt me. Maar ja, het kwaad is al wel geschied. Dat wordt daar niet mee opgelost. Maar toch is het wel belangrijk dat Achab hier berouw toont. Dat blijkt ook uit hoe de Heere daarop reageert. Want dan zegt de Heere opnieuw tegen Elia, vers 28, hebt gij gezien dat Achab zich voor mij verootmoedigd heeft. Omdat hij zich voor mij verootmoedigd heeft, zegt de Heere, zal ik het onheil in zijn dagen niet doen komen. In de dagen van zijn zoon zal ik het onheil over zijn huis doen komen. En dan vallen me twee dingen op in dit vers. Het eerste is dit, dat nu de zoon van Achab het onheil over zich heen zal krijgen. Is dat dan wel rechtvaardig, zou je kunnen vragen? Wat kan die zoon daar nou voor doen? Moet die nou opdraaien voor de zonde van zijn vader? De gemeente kan daar vanmiddag niet al te diep op ingaan. Maar het is niet zo dat kinderen moeten boeten voor hun ouders. Er zijn teksten genoeg in de Bijbel waar die ronduit duidelijk maken dat ieder persoonlijk vooral ook verantwoordelijk is voor zijn of haar daden. Maar wel is het zo dat de zonde van ouders vaak doorwerkt bij de kinderen. Zij gaan dan ook in dat spoor. Zonen van Achab zijn in hetzelfde spoor gegaan als hun vader en moeder. En dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Ook al geeft Achab hen het slechte voorbeeld. Maar God straft hen daarvoor. Want ze wisten beter. Dat is niet onrechtvaardig. Maar het tweede wat opvalt, dat is wel het belangrijkste. En dat is dat de Heere het berouw van Achab serieus neemt. Doordat Achab zich verootmoedigt, wordt het oordeel uitgesteld. Niet in zijn dagen komt het, maar in die van zijn zoon. En dan blijkt dus dat er zelfs voor Achab genade is bij God. Je zou kunnen zeggen, gemeente, als nou een koning zo geweteloos, zomaar een kwetsbaar onderdaan afmaakt, dan is er toch geen verontschuldiging meer. Wat is er erger dan dat? En toch, gemeente, blijkt hier dat de Heere barmhartig is. Dat er zelfs voor die verschrikkelijke misdaad van Achab vergeving is. Of in ieder geval uitstel van het oordeel. Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid komen in dit gedeelte bij elkaar. Wanneer de Heere ons afrekent op onze zonde, dan komt onherroepelijk het oordeel over je heen. Er is geen ontkomen aan. En hoef je niet eens zoals Achab en Izebel zoiets verschrikkelijks te hebben gedaan. Ik zei net al, Achab zonde heeft allerlei kanten en niet de ene kant is erger dan de andere. Dat is allemaal even erg. Begeerte, slapheid en toegefelijkheid en ten diepste God niet willen gehoorzamen. En ook dan roept het bloed. Ik bedoel daarmee het leven dat God je geeft. Het roept tot God om vergelding, om oordeel, rechtspraak. En het zal ook komen als je voor de rechterstoel van God staat. Als Hij terugkomt of wanneer je Hem ontmoet na je sterven. Maar nu blijkt hier dat er bij God barmhartigheid is. Het is voor Achab uitstel, geen afstel. Hoe dat komt, nou, dat heeft te maken met dat Achab weliswaar berouw heeft. Hij verootmoedigt zich voor de Heere, maar toch vooral omdat hij bang is voor de straf die komen gaat. Het zit niet diep bij hem. Maar zelfs dit neemt God al serieus. En het oordeel wordt opgesort. Achab krijgt als het ware de tijd om werkelijk tot bekering te komen. Het is een handreiking van God. Inderdaad, Achab, dit is de weg die je moet gaan. Verootmoedig je, bekeer je van je zonde. Beleid je zonde voor mij. Dan is het ook weg ook. Helaas is Achab die weg niet verder gegaan. En daar komt nog steeds voor. Dat er wel momenten in je leven zijn waarop je geraakt wordt door God. Door de ernst van de Bijbelse boodschap ook. Maar daarna verloop van tijd dan ben je het ook weer kwijt. Dan is er weer die halfslachtigheid. Zoals bij Achab, niet tegen God, maar ook niet voor hem. dan vind je het ware geluk niet, gemeente. Dan ontdek je pas wanneer je werkelijk geeft, wanneer je werkelijk geeft aan de Heer en met Hem leeft. Agab gaat die weg van verootmoediging niet verder, maar wat een geweldige barmhartigheid vinden we hier bij God, gemeente. Zo is nou onze God. Geen God die je alleen maar de maat neemt op wat je doet en die je afrekent. Hij is ook genadig. Hoe dat kan? Nou, omdat het bloed roept. Het bloed roept, ja. Om vergelding. Maar dit keer bedoel ik het bloed van de Heer Jezus. Hij heeft op Golgotha zijn bloed, zijn leven gegeven. En het roept om vergelding. Want hij heeft onschuldig geleden en is onschuldig gestorven. Hij was juist volkomen rechtvaardig. Hij heeft zich overgegeven in de dood. En daarom is er voor Agab uitstel. En er zou voor hem zelfs afstel mogelijk zijn. Daarom is het ook voor u en voor mij mogelijk om bij die rechterstoel van God te staan en toch te leven. Want daar staat Jezus. Het bloed van zoveel schuldigen roept. Je eigen bloed roept. Omdat God recht heeft op je leven. Maar ook zijn bloed roept. En het roept: Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Vader, er is betaald voor al deze zonden. Zet het maar op mijn rekening. Spreek hem, spreek haar vrij. Er is vergeving. In Christus is er verzoening. Zelfs zegt Paulus voor de grootste van de zondaren. Die de ergste misdaad hebben begaan. Misschien wel anderen vreselijk gekwetst en geraakt. En toch vergeving. De Heere nodigt u en jou ertoe uit. Je krijgt tijd van leven. Zoals we hier vanmiddag zitten. We ontmoeten hem nu nog niet. Er is nog uitstel. Bekeer je dan tot hem. Zolang je leeft, mag je telkens weer terugkomen bij God. En ook telkens komt de uitnodiging naar je toe. Gaat u erop in? Het mag, het kan voor iedereen. Leef met God dagelijks. Laat Hem uw God zijn. Beleid Hem je zonde. Geef Hem je leven. Dan vind je het echte geluk. Heil Hem. Die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Wie op zijn gunst vertrouwt, zal leven. God houdt het oog op hem gericht. Amen. Laten we danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. Het bloed roept. Heer, dat is het bloed van zoveel onschuldigen. Die te maken kregen met het onrecht dat hen werd aangedaan. Heer, we zien dat in deze wereld. De ellende die mensen meemaken. Wij bidden u, Heer, voor al die slachtoffers van onrecht. Voor vluchtelingen. Voor slachtoffers van zinloos geweld. Voor al dat kleine onrecht dat misschien gemakkelijk klein genoemd wordt, maar het kan zo'n geweldige impact hebben. Vroeger gepest of nu gepest op school, op je werk, buitengesloten. Het roddelen, achter de rug om praten. Begeerte. Heren, het zijn van die branden in het leven die kunnen uitbreken en zoveel verwoesten. Heren, wij bidden u of u wilt troosten aan al degenen die daar aan lijden, daarmee te maken kregen of daar misschien ook nog nu middenin zitten. Als het klaagt in je ziel, in je hart. Heere, geef dat we er een weg mee leren gaan. Ook wanneer we het niet meteen kunnen rechtzetten. Heere, dat we dan onze ogen mogen vestigen op u. Eenmaal zult u recht spreken. Ook over al dat onrecht wat anderen misschien niet zien. Heren, wij willen u ook bidden voor de daders van dat onrecht. Wij bidden u, Heren, voor koning en voor machthebbers die hun macht misbruiken. Wilt u hen bekeren van die wegen? Geef dat ze mogen breken met hun praktijken. Maar ook de daders van dat op het oog kleinere onrecht. Heren, vergeef het. En als wij zelf ook dader zijn, geef dat we de toevlucht mogen nemen tot u. En aan u onze zonden zullen belijden. Ja, Heren, we zijn u verplicht om ons leven te wijden. Omdat u het ons ook gegeven heeft. Ook dat bloed roept. En Heren, we kunnen daar niet aan voldoen. Maar dank u wel dat u, Heer Jezus, uw bloed hebt gegeven op Golgotha. Zodat er vergelding kan zijn. Ja, dat u onze straf op u hebt genomen. En hebt weggedragen. Heren, doe ons daarop vertrouwen. Want in dat vertrouwen, in dat geloof, daar ligt het leven. Geef het ons allemaal, dat we niet voor eigen rekening leven, maar voor rekening van u zijn genomen. Dank u wel, Heren, dat we vanmiddag hier ook in de kerk mochten zijn. We willen u ook bidden voor Elios, voor welke onze gaven mogen geven op deze dag. Voor de geïnformeerde geestelijke gezondheidszorg wilt u allen die daar werkzaam zijn zegenen in dat werk. Geef dat onze gaven ook op een goede wijze mogen worden aangewend. We willen ook bidden voor hen die daar therapieën volgen, die gebruik maken van die geestelijke gezondheidszorg. Wij danken u dat daar mogelijkheden er zijn om dat te kunnen doen. Wilt u ook bij hen zijn, Heren, die daarin een moeilijke weg moeten gaan in hun leven? Geef uitzicht. Heren, wij willen u bidden of u ook met ons mee wil gaan als we straks hier vandaan gaan. We gaan de komende week weer in. We weten niet wat op ons wacht. Maar wilt u meegaan? Als we aan uw hand gaan, dan is het goed. Gaat u mee, Heere God, en draag ons, wilt u ons ook een licht doen zijn in onze omgeving, dat we de liefde van u, Heere Jezus, mogen verspreiden en mogen laten zien in onze woorden, in onze daden. En ook in ons denken, Heere, dat we de helm van het heil op mogen hebben. Hoor zo onze gebeden. Wilt u onze dank aanvaarden. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus. Uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij zingen uit gezang 440. Daarvan het eerste en het derde couplet nu allereerst. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonde van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan als aarde en hemel ondergaan. Wij belijden u ons geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen we uit gezang 440, nu het tweede en het vierde vers. In ieder van u spreken in zijn of haar uit het volgende. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, dat is het rijk van de dood. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ga dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.